Radio 1.
Als we een jaar terug gaan in de tijd, op 10 maart 2020 formuleerde de Nationale Veiligheidsraad een advies om geen binnenevenementen meer te laten doorgaan met meer dan 1000 mensen. Ik herinner mij dat we die dag ook hier in deze studio hebben gediscussieerd of 999 dan wel nog een goed idee was. Het lijkt vandaag absurd dat we daar zelfs maar gewoon over nadachten. Twee dagen later kondigde Sophie Wilmès, toen eerste minister, de lockdown af. Laten we eens teruggaan naar dat hele begin toen, een jaar geleden.
We zien hier al een paar dagen op rij telkens een verdubbeling van het aantal gevallen. Dat is ook niet abnormaal. De mensen die uit de krokusvakantie terugkomen, we zien nu ook dat die mensen dat beginnen door te geven aan huisgenoten vaak of nauwe contacten.
Er is in ons land eerste patiënt overleden aan de gevolgen van het coronavirus.
Evenementen die binnen plaatsvinden en waar meer dan 1000 mensen naartoe komen, worden tot het eind van de maand het best verboden.
Blijf in uw kot. Ik meen het dan.
Na een lange vergadering gisteravond is de kogel dan toch door de kerk.
Toutes les activités récréatives, sportives, culturelles sont annulées. Il en va de même pour les discothèques, les cafés, les restaurants entre autres qui doivent être fermés.
Ziekenhuizen liggen wel chockvol, hè? En dat gaat voor een enige tijd nog zo blijven.
Zeker 20 van de zowat 800 woonzorgcentra in Vlaanderen is de toestand bijzonder ernstig.
Het is heel moeilijk. We lopen eigenlijk constant achter de feiten aan door het feit dat we bewoners en ook medewerkers niet kunnen testen.
We mogen vanaf zondag maximaal 4 mensen zien van buiten ons gezin. Hoe dat in de praktijk georganiseerd moet worden, blijft voor veel mensen nog onduidelijk.
Zondag ga je moeten zeggen, die 4 mensen, daar ga ik nu de volgende maand of zo mijn sociaal leven toe beperken.
De premier bracht vooral goed nieuws, want er komen opnieuw versoepelingen.
Je hebt het goed gehoord. Het cijfer van 10 voor sociale contacten is dus verhoogd naar 15. We nemen alle vrijheid mogelijk.
In het Universitair Ziekenhuis van Gent ligt er momenteel geen enkele patiënt in de COVID-afdeling.
Het aantal dagelijkse besmettingen met het coronavirus in ons land is de afgelopen weken opnieuw gestegen.
Zolang dat je zegt, oh ja, het valt wel mee en we testen wel meer. En dat minimaliseren, dat daar zit eigenlijk een ontzettend groot gevaar in.
Wij zien dat onze COVID-eenheden beginnen vol te lopen. En ondanks dat krijgen wij toch een redelijke lading versoepelingen op ons af.
Ons land zit in de allerhoogste alarmfase. Onze nauwe contacten, dat zijn wat meneer Van den Broeke soms de knuffelcontacten genoemd heeft, die worden beperkt tot maximum 1. Cafés en restaurants moeten tijdelijk sluiten.
In CHC Montlegia, een ziekenhuis in Luik, is het al zover. Daar zijn alle bedden op de afdeling intensieve zorg ingenomen.
Ce que j'ai vu ici, c'est très douloureux. Je trouve ça très choquant.
Als wij met kerst, met nieuwjaar van alles gaan doen, je ziet die cijfers weer omhoog gaan. Dus we moeten even doorbijten. Dat gaat ene keer zijn. Volgend jaar gaat dat heel wat beter zijn.
Kerst zal absoluut niet zijn zoals het vroeger was. Absoluut niet.
Het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens blijven verder dalen.
De vaccinaties moeten tegen eind september rond zijn. Dan moet 70% van de bevolking gevaccineerd zijn.
Dat het Rijk van de Vrijheid terug in zicht is.
Het Rijk van de Vrijheid, waar we allemaal zo naar verlangen. De stemmen van mijn twee gasten waren ook in deze montage te horen. Frank van den Broeke, minister van Volksgezondheid. Goedenavond.
Goedenavond.
Erika Vliegen, infectiologe. Niet alleen dat, u zit al de hele crisis ook mee in allerlei adviesraden, zou ik willen zeggen, voor de regering. U heeft op verschillende momenten vanuit verschillende organen advies gegeven. Het is wat, hè? Goedenavond. Om dit in 3 minuten terug te horen.
Ja, het deed me meer dan ik had gedacht. Ja, zo'n jaar gecomprimeerd, wat een vreemd jaar. Ja, heel weinig tijd om bij al die emoties stil te staan, maar het is niet niks.
Nee, absoluut niet. Weet u nog waar u was toen u voor de eerste keer over COVID-19 hoorde?
Ja, ja, ja. Dat was op 31 december in de, keuken, in de keuken van het huis van mijn vriend. En ik was zo nog rap even de laatste mails aan het checken en even op Facebook aan het kijken. En een van mijn vriendinnen, die werkt voor Artsen zonder Grenzen en die Je had iets gepost van, hey, wat is dat daar in China? En daar meteen zo'n smiley met een masker bij gezet van, oh nee, coronavirus toch niet. Allee, dat werd toen al zo met een vraagteken. En, ja, en dat bleef me bij, want dat is iemand die wil die de wereld afreist, die heel veel epidemies al heeft meegemaakt en die daar ook een neus voor heeft.
Dus. Was u toen die avond al gealarmeerd?
Gealarmeerd is misschien overdreven, maar wel gealerteerd. Maar langs een andere kant, ik ga ook niet zeggen dat ik vanaf toen permanent daaraan dacht. Een paar dagen later hadden we een geval van Argentijnse hemorragische koorts. En daar hadden we eigenlijk onze handen mee vol met de collega's van Brussel om uit te zoeken. Dat was één patiënt, maar we hebben daar dagen aan gewerkt om de hoog- en laagrisicocontact te stellen voor.
U bent in feite hoog en laag. Wij weten nu allemaal waar u over spreekt.
Maar we hebben dat concept toen uitgevonden. Ja, eigenlijk.
Wat een geluk.
En dat is, ja, we waren daar weken mee bezig. En dan is dat naadloos overgegaan. Gaan in die hele COVID.
Wanneer wist u, oei, dit wordt iets?
Ja, daar kan ik geen tijd op plakken. Dat is eigenlijk wel... 12 januari ben ik in Berlijn naar een conferentie gegaan met andere epidemie-mensen. En ik weet dat ging daar toen over allerlei dingen, over Lassa-koorts en hemorragische koortsen en monkeypox. En dan op het einde, de laatste half uur of laatste uur, ging het dan toch over dat vreemde nieuwe coronavirus en wat we daar dan toch wel van moesten denken enzovoort. En ik weet dat een van de Duitse collega's zei, ik denk dat wij hier heel erg veel mee gaan bezig zijn het komende jaar. En ja, dat was effectief. Maar dat leek toen meer zoiets van... Dat zoiets ging zijn zoals de Mexicaanse griep, wat ons ook natuurlijk intensief bezighouden, maar van impact maatschappelijk toch op een heel andere manier.
Ja, want dat was inderdaad zo. We berichten daar ook over, maar eigenlijk hebben wij allemaal lang gedacht, het zal misschien wel meevallen.
Ja, dat klopt. En ik heb mezelf dat achteraf ook heel vaak afgevraagd. Ten eerste, omdat je natuurlijk... dat is zoals als je... Als je zelf gezond bent, dan kun je je ook niet voorstellen dat je ooit zo doodziek zou zijn. Hè? Dus daar zit ook een stukje blokkerend ongeloof in, denk ik. Plus het feit dat we eigenlijk als Europa en als België zo vaak al de dams ontsprongen hadden. Hè? SARS-1 is niet tot bij ons gekomen. MERS daarvan in 2014 was ik zeer ongerust. En zeker met de Hutch, ik dacht, ja, dat gaat hier compleet misgaan. Dat is binnen de perken gebleven. Ebola, daarvan waren we ook zeer ongerust. Mm-hmm. Was de hele wereld ongerust. En dat is een enorm groot probleem in West-Afrika geweest. Maar voor de rest van de wereld was dat zeer beperkt. Ja. Dus dat geeft een beetje de valse indruk van, ach, we zijn een beetje onaantastbaar in Europa. We zijn goed georganiseerd enzovoort. Quod non natuurlijk.
Nee, absoluut niet. Dan was er Italië, dan was er die krokusvakantie. En ineens ging dat allemaal heel snel, die tweede week van maart. Meneer Van den Broeke, u was op dat moment absoluut nog geen minister van Volksgezondheid. U werkt aan de universiteit. Wat herinnert u zich nog van die week? Was u daar heel fel mee bezig?
Ja, maar vooral dat het toch zeer snel ging. Omdat eerst waren er een aantal weken waarin het niet zo duidelijk was wat je ervan moest denken. Soms dacht je zelfs van, ja, is men niet aan het overdrijven hier? En dan werd dat snel duidelijk. De regering heeft dan ook wel zeer snelle beslissingen genomen. Dat is achteraf gezien wel goed geweest. Dus dat was zeer snel allemaal. In mijn geval was het ook zo dat... Dus, terwijl men in Nederland over het algemeen de voorbije maanden misschien wat minder streng is geweest. Op dat ogenblik nam men ook strenge maatregelen. En mijn werkgever, de Universiteit van Amsterdam, die sloot ook gewoon het gebouw waarin mijn kantoor was. Dus ik ben niet meer teruggegaan naar Amsterdam voor een hele lange periode.
Wat onmiddellijk impact.
Ja, ik zat ook... Maar ik had eerlijk gezegd, ik had er geen probleem mee, omdat ik mijn werk heel gemakkelijk, door omstandigheden heel gemakkelijk, kon overschakelen naar telewerk. Maar dus, mijn kantoor was gesloten. Ik ben dus gewoon thuis gebleven en thuis blijven werken. Dat ging echt snel. Nu moet ik ook zeggen, ja, dat ik van in het begin kon je zien dat deze crisis voor sommige mensen meteen heel veel moeilijkheden meebracht. Zeker mensen bijvoorbeeld met een zelfstandige zaak die hun inkomen verloren. Kinderen die niet meer naar school konden gaan. Terwijl andere mensen dan niet onmiddellijk moeilijkheden hadden. En ik zat gelukkig in de andere categorie. Dus ik kon mijn werk gemakkelijk omschakelen naar telewerk. En bovendien, ja, mijn echtgenoot en ik, wij leven op een appartement. Maar dat is vlakbij een zeer mooi park. En wij hebben eigenlijk, ja, dat was ook het begin van de lente, hè?
Ja.
Dus wij zijn, ja, we zijn een beetje op een andere manier beginnen omgaan met onze omgeving, maar we hebben daar op een bepaalde manier in het begin ook wel van genoten. Dus ik zat dan bij de geluksvogels die er niet zoveel problemen mee hadden.
De dag van de lockdown is inderdaad de zon beginnen schijnen, dat heeft weken geduurd. Ja. Wat ik mij herinner van die week is, dat gold voor mezelf en voor veel mensen, denk ik, dat je heel brusk contact tussen bijvoorbeeld kinderen en oma's gaat doorbreken. Ja. Zeg maar iets, hoe was dat voor u?
In ons geval. Ja? Natuurlijk is het niet zo dat onze kleinkinderen op dat ogenblik elke dag bij ons kwamen. Dat was niet zo. Maar inderdaad, dat is het hele spijtige van heel deze crisis. Dat is dat al die contacten op zo'n laag pitje komen.
En het was heel plots.
Ja, maar in het begin weet je ook niet hoe lang dat gaat duren. Dus als je terugdenkt aan die eerste dagen. Je weet, ja, nu ga onze dochter, de kinderen, schoonzoon, je gaat er geen contact mee hebben. Maar je weet niet hoe lang dat gaat duren. En het is pas na een tijd, denk ik, dat dat ook veel meer begint aan te tikken en te wegen.
Ja, ik weet nog dat we dachten dat het na de paasvakantie wel over zou zijn. Hè? Die persconferentie van de lockdown, dat was een donderdagavond, redelijk laat. Ja. Heeft u daar naar gekeken?
De persconferentie? Ja, ik denk het wel. Ja, toch wel, ja. Ja. Ja.
We hebben jullie ook gevraagd om muziek mee te brengen. Zullen we met iets van u beginnen, meneer Van den Broek?
Tu me manques ce soir, tu me manques. Je sais bien, je sais bien. Je te verrai demain. Mais demain, c'est un autre jour. Tu me manques, tu me manques. Tu me manques toujours. Et je pense quand les gens dansent, je sais bien, je danserai demain, mais demain tu seras une autre, tu me manques, tu me manques toujours. Qui es-tu ce soir, l'inconnu? Je sais bien, je te connais demain. Mais demain, c'est une autre vie. Tu me manques, tu me manques toujours. Où est-elle ta ville, ta rue? Je sais bien, ce sera ma rue demain. Mais demain, c'est un autre monde. Tu me manques, tu me manques toujours. Et le jour qui porte l'amour, je sais bien, tu m'aimeras demain, mais demain c'est un autre amour. Tu me manques, tu me manques, tu me manques.
We hebben eventjes moeten zoeken naar dit nummer van Stéphane Gaulmand, Tu me manques. Het is een jaar van veel missen geweest.
Ja, maar wat doe je in zo'n lockdown? Dan heb je toch een beetje meer tijd voor dingen die je anders niet zou doen. Dit is een chanson dat mijn vader had op een plaat. Mijn vader hoorde dat graag. En als klein jongetje heb ik dat veel gehoord. Maar ik heb het meer dan 50 jaar lang nooit meer gehoord. Maar het zat in mijn hoofd, de melodie en de tekst. Dat zat in mijn hoofd, dus meer dan 50 jaar geleden. Dus wat doe je in zo'n lockdown? Dan heb je een beetje meer tijd voor zo'n dingen. Dus ik ben beginnen zoeken. Totdat ik het vond. Ik heb het gevonden, ik heb het gekocht. Dat kan digitaal. En ik heb er terug naar geluisterd. En ik vind het zo mooi. Ik ben voor de rest niet zo in Frans chanson. Dat is niet echt mijn genre, maar het is zo mooi. En het is een beetje, ja, hoe zou je zeggen, staat je een beetje haaks natuurlijk op een lockdown. Want het is iemand die een knuffelcontact markeert. Mm-hmm. Daar gaat het eigenlijk over. Die nood die mensen hebben nu, vanavond, niet morgen, nu. Hè? Het is zo mooi beschreven. Ik vind het prachtig.
Het zegt heel veel, dat is zo. Miste u ook de politiek? Want u wordt dan in het midden van de grootste volksgezondheidscrisis die we al hebben gehad, denk ik, in ons land, gevraagd om minister van Volksgezondheid te worden. Dan moest het wel heel hard kriebelen.
Wel, die vraag is mij eigenlijk gesteld in het begin van september zoal. Conor Rousseau is mij komen opzoeken en ja, als er één iets was dat mij nog kon verleiden, dan was het gezondheidszorg. Niks anders. Gezondheidszorg is eigenlijk mijn grote liefde geweest in beleid. Dus ik ben ooit minister, als minister verantwoordelijk geweest voor gezondheidszorg, 20 jaar geleden. En dat is echt mijn eerste liefde in beleid. Ik zou voor niks anders teruggekomen zijn. Dat heb ik ook aan Conner gezegd. Mm-hmm. Dat heeft te maken met het feit dat, ja, het gaat toch over zorgen voor mensen. Maar ik ben natuurlijk geen dokter of zo, hè. Of geen verpleegkundige. Maar het gaat ook over het systeem beheren waarin mensen kunnen zorgen voor andere mensen. En daar kan ik misschien een klein beetje bijdragen. En daarom vind ik dat iets, ja, dat denk ik mij wel ligt. Maar ik vind het ook gewoon geweldig belangrijk in een samenleving. Dat dat goed draait. En dus, ik had aan Conner gezegd, ja, ik heb er een beetje over nagedacht, gezegd, ja voor gezondheidszorg, maar niks anders. Daarvoor wil ik nog terugkeren. En dan natuurlijk, ja, in de loop van september werd het wel duidelijk in wat voor een fragile situatie we zaten. En ik moet eerlijk zeggen, ja, voor mij was het eind september duidelijk. En ik heb dat ook gezegd aan Conner. Deze regering, hè, wat ook in dat regeerakkoord staat over we willen geen lockdown meer enzovoort. Die regering gaat totaal overheerst worden door corona. Je komt in een tweede golf. Die regering gaat daar volledig van 's morgens vroeg tot 's avonds mee bezig moeten zijn. Dus dat is op voorhand wel duidelijk. En ja, ik vond ook in zo'n omstandigheden, los van het feit dat het dus gezondheidszorg mijn grote liefde is in het beleid, hè, maar los daarvan vond ik dat ik ook echt niet nee kon zeggen op die vraag toen, ja, dat afkwam. Hè.
Hernieuwd contact met de politiek voor u, mevrouw Vliegen, was ineens een heel intens contact met de politiek. Daar kunnen we het misschien ja, na het nieuws eventjes uitgebreider over hebben.
Radio 1. Altijd benieuwd.
Want dat nieuws dat loopt natuurlijk ook gewoon de hele tijd door. 6:30 is het ondertussen. Kathleen, goedenavond.
Dag Ruud.
De kans is groot dat de groep van 65-plussers sneller dan gepland beschermd zal zijn tegen dat coronavirus.
Ja, zo ziet het er naar uit. Vlaamse minister van Volksgezondheid Beke maakt zich sterk dat hun vaccinatiecampagne vervroegd zal kunnen worden afgerond. Omdat vandaag is beslist om meer tijd te laten tussen de eerste en de tweede prik met het Pfizer-vaccin. Er zal dus langer worden gewacht met de tweede dosis en zo komen er vaccins vrij om al eerder toe te dienen. En twee jonge Afghaanse migranten zijn veroordeeld tot een effectieve celstraf van 5 jaar. De rechter acht hen verantwoordelijk voor de 2 branden in het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Dat is in september vorig jaar helemaal uitgebrand. Er verbleven toen 13.000 mensen. De NGO die de 2 migranten verdedigt, zegt dat er geen geloofwaardig bewijs is en gaat in beroep.
En het weer?
Het gaat vanavond overal regenen en hard waaien. Tegen de ochtend zijn er rukwinden tot 80 km per uur. Ook morgen soms felle regen, maar dan ook opklaringen. De wind neemt nog in kracht toe en het wordt zelfs stormachtig aan zee. 'S Middags halen we 12 graden. Ook vrijdag veel regen en wind. Zaterdag is het wisselvallig en zondag wordt het iets droger.
Radio 1. Radio 1. Rut Roets.
De wereld vandaag.
C'est mon bateau, mon voyage en solitaire. Rien n'est plus beau que le silence et la mer. Avec lui j'irai jusqu'au bout du monde. Mon complice de toujours. À l'horizon, à l'aube d'un nouveau jour, nous disparaîtrons tous deux ensemble. Ils disent qu'ailleurs ce n'est pas mieux qu'ici, et que d'ailleurs il n'y a plus de paradis. Ça ne vaut pas la peine de quitter ce qu'on aime. Ils disent qu'ailleurs il n'y a plus rien à voir, et qu'il vaut mieux abandonner tout espoir et s'avouer perdu quand l'océan se déchaîne. Prenons le large et le vent dans la voile. Sur mon visage restera sans égal
rien ni personne ne peut me retenir. Nous irons loin au gré du temps, de port en port et d'escale en escale. Nous vivrons d'aventures impossibles à décrire. Ils disent qu'ailleurs ce n'est pas mieux qu'ici, que par ailleurs il n'y a plus de paradis, et que ça ne vaut pas la peine de quitter ce qu'on aime. Ils disent qu'ailleurs il n'y a plus rien à voir, et qu'il vaut mieux abandonner tout espoir et s'avouer perdu quand l'océan se déchaîne. C'est mon bateau, mon voyage en solitaire. Rien n'est plus beau que le silence et la mer. Avec lui j'irai jusqu'au bout du monde. Avec lui j'irai.
Jo Lemaire, een Simon Bateau nummer dat u, mevrouw Vliegen, had gekozen voor onze Classics 1000. Alweer een Frans nummer.
Ja, we hebben iets met Frans.
Dat is niet afgesproken.
Dat is niet afgesproken, dat is heel duidelijk. Ja. Voor u was corona een hernieuwd contact, intens contact met de politiek. Voor u, mevrouw Vliegen, u werd er ook heel snel ingezogen. Hè? U was heel snel het gezicht van de adviesraad van wetenschappers die onze regering begeleiden. Zo hebben wij u toch leren kennen.
Wel, ja, dat is zo ook wel in etappes gegaan. Ja. Want in het begin, denk ik, was het vooral Steven van Gucht als voorzitter van het wetenschappelijk comité, Mark van Ranst. En ik ben pas wat meer op de voorgrond beginnen treden. Eerst gewoon als arts en als lid van het wetenschappelijk comité rondom de piek. Cijfers uitleggen en curves uitleggen enzovoort. En dan natuurlijk, als ik voorzitter van de GES, dan ben ik eigenlijk, denk ik, wat meer in de picture begonnen. Ja.
Is het mevrouw Wilmes zelf die u gebeld heeft?
Ja. Op 1 april. En ik stond bij de collega op intensieve zorg te praten en ik dacht, dit is geen grap.
Nee.
Het is echt.
U wist meteen, dit is serieus. Want 1 april, dan zaten we echt heel erg in die piek van de eerste cijfers, als ik me goed herinner. Had u eigenlijk nog werk of nog tijd voor uw werk in het ziekenhuis? U zegt, ja, ik stond op intensief, ik stond te praten, maar wij zagen u in televisieprogramma's, moest u het komen uitleggen, u moest advies geven.
Ja,
dat allemaal te combineren?
Nee. Daar moet ik absoluut heel eerlijk over zijn. Ik stond op intensief, maar niet aan het bed van een patiënt. Ik was aan het overleggen met inderdaad met een collega van intensieve zorg, maar meer het bredere plaatje. Want ik was al weken eigenlijk, ik was al van eind januari op dat moment nog heel veel op en af aan het rijden naar Brussel, want toen hadden we nog geen televergaderingen. En dus ja, dan vertrok je naar de RMG en dan kwam de pas s'avonds laat ergens terug thuis. Die zin zijn we wel efficiënter geworden.
Ja, die RMG, maar, die Risk Management Group was
absoluut,
dat.
Ja, dus ik heb heel veel weken vooral in Brussel gewerkt en er zijn heel veel van mijn collega's, zowel in het USA, maar ook op het Van Tropisch Instituut, die eigenlijk mijn dienst gerund hebben. Hè.
Uw gezin heeft u veel moeten missen en uw gezin?
Ja. Zeker. Ik wou bijna zeggen, die zijn dat gewoon. Dat klinkt een beetje vreemd, want het is natuurlijk, het is anders, maar ja, ik heb anders ook soms wel lange dagen. Maar ja, het was vooral heel vreemd, want ineens hadden mijn zonen toch wel een moeder die ze overal zagen en niet thuis.
Oh, de keuken.
Maar bon, de momenten dat we dan samen thuis zijn, kun je dat wel terug compenseren en terug even op adem komen.
En kan je dan altijd op adem komen? Want in het begin hingen wij aan de lippen van alle wetenschappers, tot het dan wat moeilijker werd natuurlijk met maatregelen die wel strenger of niet strenger. Het was niet altijd dankbaar.
Het was niet altijd makkelijk ook niet. Het is nog altijd niet makkelijk. En zeker, ik sprak er gisteren met Mark van Rans nog over. En ja, in the heat of the moment, op de piek van een crisis, is het duidelijk wat er moet gebeuren. Maar het moment, ja, zoals nu, dat er gesproken wordt over versoepelingen, is het veel moeilijker. En zijn er veel meer zaken waar je mee moet rekening houden? Is het anders en is er veel meer discussie? En ook dan moet je heel proberen goed af te bakenen. Wat moet ik zeggen? Wat is mijn taak en wat is niet mijn taak? Enzovoort. Ja, dat is niet altijd makkelijk voor het thuisfront, maar ook niet onmogelijk. Ja.
Is er een moment geweest, of meerdere, waarop u dacht, het komt niet goed?
Ja. 8 maart vorig jaar herinner ik mij nog dat ik 's morgens tegen mijn vriend zei, of 's avonds, ik weet het niet meer. Ik had zo dat beeld van, we zijn hier precies in een prairie waar dat een tornado op ons afkomt. Ja. En je ziet het komen, je weet dat het gaat gebeuren, je weet alleen niet hoe erg dat het gaat zijn. Ja. En je vraagt je af, hebben we de ramen en de deuren genoeg dichtgespijkerd en hebben we genoeg cornet beef en bonen in huis om dit te overleven?
Letterlijk.
En ik zei letterlijk van, ik ben bang, want ik weet eigenlijk echt niet wat er met ons land gaat gebeuren. Ik weet echt niet of dat wij dit gaan houden. Ondertussen kreeg ik elke dag telefoons van mijn collega's van, Erika, die maskers, die zijn op, zijn er, allee, doe iets, want die maskers, enzovoort. En dan, en het andere materiaal ook. Dat was heel griezelig, want je zag dat komen, en je wist, nu gaan we, dat was een tsunami, dat was ons verpletteren, en wij moeten blijven gaan en blijven zwemmen. En dat is wat ik me daar vooral nog van herinner, dat ik had de hele tijd het gevoel alsof ik in dat hospitaalcomité, dat ik daar onder andere met Pedro Facon, dat wij het samen op zo'n gigantische tanker stonden in het midden van de oceaan en dat wij gewoon maar moesten hozen en proberen te blijven varen. Dat is zo mijn ervaring van die eerste golf.
Ja. Is het dat wat u, meneer Van den Broeke, er ook toe aangezet heeft om dan, u zei, voor mij moest het volksgezondheid zijn, waren het ook die beelden, dat idee van ik moet kunnen helpen? Dat u ertoe
heeft? Dat is een beetje los daarvan, hoor. Dus ik heb het voorrecht gehad van in mijn politieke leven verschillende domeinen te kunnen besturen. Dus gezondheidszorg, werkgelegenheid, pensioenen, onderwijs. Onderwijs heb ik ook heel graag gedaan. Maar gezondheidszorg was voor mij absoluut top of the bill. Mm-hmm. En ik heb er daarna nog maar weinig over gezegd, overigens. Want ook in mijn niet-politieke bezigheden is mijn aandacht gegaan naar werkgelegenheidsbeleid, inkomensverdeling, Europees sociaal beleid en niet zozeer gezondheidszorg. En ik heb daarom ook daar ongeveer 15 jaar lang publiek niks meer over gezegd. Terwijl het eigenlijk echt het ding is dat mij het meeste heeft beziggehouden. Dus dat is los van corona. Maar natuurlijk, op het ogenblik dat je met die crisis te maken krijgt, en het beeld dat Erika gebruikt over die storm is wel een goed beeld, hè? Je krijgt een echte gezondheidsschok in je samenleving. Het is echt een schok die je samenleving treft. Ja, en dan is natuurlijk solidariteit belangrijk, dan is een goed sociaal systeem belangrijk, met ook uitkeringen voor mensen die zonder werk vallen, maar ook gewoon een goed en flexibel en gedreven gezondheidszorgsysteem. Mm-hmm. En ja, daar een klein beetje mee aan kunnen helpen. Klein beetje, want ik denk dat de dingen zijn vooral aan de basis gebeurd. Hè. Dat is een van de opvallende vaststellingen. Dat is dat we hebben de ziekenhuizen niet allerlei instructies moeten geven. Men heeft aan de basis initiatieven genomen. Ook tussen ziekenhuizen en huisartsen zijn er dingen gebeurd die eigenlijk heel mooi zijn, maar dat we geen instructies voor hebben moeten geven.
We hebben inderdaad, gisteren hadden wij hier twee dokters die zeiden, laat ons hopen dat er ook positieve dingen overblijven, die samenwerking, die samenhorigheid.
Dat bijvoorbeeld is het feit dat men zo van onderuit zeer creatief is geweest in het reorganiseren van ziekenhuizen en in het samenwerken tussen ziekenhuizen en huisartsen en hier en daar ook met woonzorgcentra samenwerkingen heeft georganiseerd. Dat is wat we moeten houden. Ja. En dus, laten we zeggen, daar een klein beetje toe kunnen bijdragen als verantwoordelijke minister, ja, dat is natuurlijk een extra motivatie. Maar los daarvan, ja, ik vind gezondheidszorg zo belangrijk in onze samenleving. Dat is echt een soort van, de kwaliteit van de gezondheidszorg is toch een lakmoestest voor, ja, hoe zorgvuldig je als samenleving omgaat met kwetsbaarheid en of je in staat bent van echt solidariteit ook goed te organiseren en of je de vooruitgang van de wetenschap, of die er voor iedereen mag zijn of alleen maar voor de happy few, dat is zo belangrijk.
Ja. Dat hebben we heel erg gemerkt het voorbije jaar. U bent streng in de leer. Strenge meester wordt u ook soms genoemd. Wat vindt u zelf, welke maatregel valt u zelf persoonlijk het zwaarst op dit moment?
Ja, het is al gezegd, ik vind het zwaar dat je je kleinkinderen eigenlijk niet echt kan vastpakken of dat die thuis niet kunnen komen. Hè. Dat is moeilijk natuurlijk. Maar ik denk dat veel andere mensen nog veel meer moeilijkheden hebben dan ik, omdat ja, mijn echtgenoot en ik zeg het al, wij leven vlakbij een park, wij kunnen gemakkelijk naar buiten lopen, wij hebben niet het probleem dat we opgesloten zitten. Nee, ik mag eigenlijk niet klagen. Ik hou mij zeer stipt aan het telewerk. Dus ik heb eigenlijk sinds de Universiteit van Amsterdam mijn kantoor gesloten heeft, heb ik ongeveer onafgebroken getelewerkt. Ja, omdat ze ook...
Ik heb gehoord dat u nog niet op uw nieuw kabinet bent geweest.
Nee, ik ben sinds 1 oktober denk ik een viertal keren zeer kort op mijn kabinet geweest, kort. En nu hebben we een definitief nieuwe kabinet. Ik denk dat ik daarover morgen even langsloop, omdat ik daar even moet langslopen voor iets. Maar ik hou mij stipt aan telewerk. Nu, mijn echtgenote, wij leven op een appartement, mijn echtgenote die hoort mij zelfs met gesloten deuren van 's morgens vroeg tot 's avonds zeer laat allerlei vergaderingen hebben en discussiëren. Die wordt daar wel een beetje gek van. Dus dat is niet zo eenvoudig voor haar en ook voor de organisatie. Telewerk is niet simpel. Hè? Dus als je werkt met mensen waarmee je al lange tijd samenwerkt, dan gaat dat redelijk gemakkelijk. Maar als je nieuwe netwerken moet ontwikkelen, nieuwe groepen, dan is dat niet zo gemakkelijk. Maar ik doe het omdat ik vind dat ik er mij absoluut moet aanhouden. En ik wil er dit over zeggen. Telewerk, we gaan dat echt moeten volhouden. Ik vind dat we vandaag grote risico's aan het lopen zijn, doordat die aandacht voor het telewerk zo aan het verslappen is. Als wij willen na de paasvakantie de scholen echt openen voor de kinderen, dan moeten we met z'n allen nu blijven telewerken. Het is niet alleen een verplichting, het is een wettelijke verplichting, er staan ook controles op, maar los daarvan, als wij willen dat de versoepelingen die aangekondigd zijn en die belangrijk zijn voor ons welzijn en met name belangrijk voor kinderen, als we die niet in gevaar willen brengen, ja, in godsnaam, dan moeten we nu wel terug echt aan de slag met telewerk. Ik ben daar zeer bezorgd over. En ik zou ook willen dat werkgevers, waarvan ik ook begrijp dat ze het moeilijk hebben, hè, het is ook in mijn eigen organisatie niet gemakkelijk dat ik voortdurend telewerk. Maar ik zou ook willen dat werkgevers begrijpen dat het ook in hun eigen economisch belang is dat we niet opnieuw in moeilijkheden komen met corona. En dat betekent nu telewerken, niks anders, hè.
Ja, dat is een heel duidelijke oproep. Ik zie mevrouw Vliegen instemmend knikken bij dit alles, want dat telewerk, dat is een van de zaken die ons van elkaar weghoudt. Ik zou zo meteen na deze Norah Jones, dat is ook een keuze van u, meneer Van den Broeke, zou ik het ook nog eens willen hebben over de positieve dingen, of we iets goeds kunnen overhouden aan dit voorbije jaar. Maar laten we eerst eens luisteren naar Sinking Soon. We're an oyster cracker on the stew in the honey. Where the sugar cubes, one lump or two, in the black coffee, a golden crust on an apple pie, it shines in the sun at noon. Where a wheel of cheese high in the sky. But we're gonna be sinking soon. In a boat that's built of sticks and hay, we drifted from the shore with a captain who, too proud to say, that he dropped the old tiny hole has sprung a leak in this cheap pontoon. Now the hole has started growing weak and we're gonna be sinking soon. We're gonna be sinking soon. jaar geleden stond ze nog op Gent Jazz, deze Norah Jones. En plots werd het hier heel gezellig in de studio.
Dat is een fantastisch nummer. En zoals ik net zei, wij hebben met virologen / experts / gyms een fantasie dat als het over is, wat gaan we dan doen om het te vieren? En ook om te markeren dat het over is, wel, dan gaan we met z'n allen dat vieren in een slecht verluchte jazzclub.
Daar ga ik dus mee.
Ja. Voilà, dan nemen we de minister met plezier mee.
Dat wordt een bondgezelschap in elk geval. Het Rijk van de Vrijheid, hè, zo noemt u dat. Het is in zicht. We zien het in de verte, moeten we misschien nog altijd zeggen.
In de
zeggen.
Verte, dat is altijd zo gezegd. Maar het probleem als je zoiets zegt... Ik heb achteraf een beetje spijt gehad dat ik dat heb gezegd. Niet omdat het fout is. Maar als je dat zegt, dan denken de mensen, dat is voor morgen. Mm. Omdat het zo aantrekkelijk is. Terwijl, ik heb dat gezegd op het moment dat ik ook zei, ja, dat is voor september. Huh? Nu, ik kan daarmee leven. Dat het Rijk van de Vrijheid in zicht is. Dat het eiland nog ver is in september. Maar ik denk dat dat voor vele mensen is overgekomen als morgen.
Ja, het is niet morgen, voor iedereen evident om richting september te denken. Ja. Okay. Vandaag dan wel, meneer Van den Broeke, dat goede nieuws, dat er een versnelling eventjes kan komen in die vaccinatie, omdat we die afstand tussen het eerste en tweede Pfizer-vaccin een beetje groter maken, van 3 weken naar 5 weken.
Ja.
Dat blijven altijd zeer impactvolle beslissingen. Hè?
Ja, daar hebben we ook wel goed over nagedacht, hoor. Dus ik heb eerst een advies gevraagd aan de Hoge Gezondheidsraad, waar de specialisten zitten, de artsen, de mensen die het kennen. Die hebben gezegd, ja, eigenlijk dat je 21 dagen moet hebben tussen de eerste en de tweede dosis van dat Pfizer-vaccin, dat is toch niet strikt nodig. We zien ondertussen in de praktijk dat ook als die tweede dosis wat later komt, dat dat ook goed is. En dus de allereerste beslissing die we onmiddellijk hebben genomen, is dat we een klein beetje meer risico nemen met onze voorraad. Want natuurlijk, als je denkt dat je geen enkel risico mag nemen, voor elke prik Pfizer die je zet, leg je er een opzij om die binnen 3 weken te zetten. Dus een voorraad van 3 weken gaan we zeker niet meer aanhouden. Dat is ondertussen zijn beslag aan het krijgen. Maar de tweede beslissing is van dan te zeggen, ja, dan kan je het evengoed van de eerste keer een beetje later toedienen. En we gaan nu inderdaad, als vanmorgen beslist, na veel beraad en nadenken, we gaan naar 35 dagen. En dat is een versnelling. Die komt nog niet morgen, maar die komt natuurlijk binnen enkele weken duidelijk aan.
En het is
omdat
een belangrijke
je dan wat
groep,
kan wachten en je kan de voorraad die je hebt dan echt nog volledig gebruiken voor eerste prikken die toch ook al helpen.
Meneer Ramakers heeft het hier een uurtje geleden ook uitgelegd, zoals u het zegt, hè, dat we met die versnelling eventjes komen, want het blijft natuurlijk een precair evenwicht. Hè. Dan vandaag zien we dan toch dat die ziekenhuisopnames weer wat stijgen. Bent u nog ongerust dat we misschien toch nog die derde golf... Ik durf het bijna niet uitspreken.
Dat is onze tweede natuur. Wij zijn permanent ongerust. Dat maakt het ook natuurlijk extra vermoeiend. Ik heb het gevoel, en ik niet alleen, heel veel mensen die met deze crisis bezig zijn, dat wij permanent aan het babysitten zijn op cijfers. En dat je hebt dat permanent dat gevoel. Dus ik denk, hè, en dat is ook wel belangrijk. We moeten dat ook blijven benoemen. Dat gevaar is niet weg. Het is nog altijd in onze handen om dat gevaar te doen verminderen. Door onder andere inderdaad te telewerken, maar door ook onze contacten, binnencontacten, zo beperkt mogelijk te houden. Hè. Maar vooral ook alles wat we doen, voorzichtig te houden, op afstand, gebruik van masker. Ja, het is niet weg, het is nog niet gedaan. Hè.
En dan kijken we altijd naar die persconferenties op vrijdagavond. We brengen die ook op de radio. Hoe bereidt u zich daarop voor, meneer Van den Broeke? Want de ene keer, u heeft eigenlijk nog niet zo heel veel goed nieuws mogen brengen. U heeft al heel vaak moeten zeggen dat het strenger moest.
Ja, zo is dat. Ik heb er ook geen last mee. Hoe bereid ik dat voor? Met veel koffie. Want je moet inderdaad, je hebt vaak een hele intense discussie gehad, een moeilijke discussie. En dan moet je wel switchen. Je bent tot een besluit gekomen en dat moet je rustig en eensgezind naar buiten brengen.
Het moet helder zijn.
En helder. Daar gaan voor mij toch altijd 1 of 2 tassen koffie en een beetje tijd over, om dat dan toch goed te kunnen brengen na veel discussie en tegenstellingen, een eensgezind besluit dat je rustig uitlegt. Maar ja, als dat vervelend nieuws is, is dat vervelend nieuws. Ik vind, respect voor de mensen is gewoon de waarheid zeggen. Dat is respect. Dat duurt ook het langste overigens. Ik deel toch een beetje wat Erik al zegt. Dat is dat je moet niet panikeren, dat dient voor niks. Maar je moet toch wel om je heen kijken. En ik moet eerlijk bekennen, ik ben vandaag ook wel een tikkeltje ongerust. En ik zeg dat niet als een soort van pozen of zo, maar ik ben ook wel ongerust, omdat ik vind dat we misschien een beetje het verkeerde debat beginnen voeren. Ik hoor allerlei nieuwe ideeën over versoepelingen en veel discussie over versoepelingen. Maar we zitten met een virus dat nog sterk rondgaat. We zitten met 150 mensen per dag die met deze ziekte in een ziekenhuis worden opgenomen, wat erg veel is en de ziekenhuizen belast. En dat is een zeer fragiele situatie. En dus als we de vrijheden die we gaan kunnen krijgen en die we stap voor stap opbouwen, als we die vrijheden echt gaan willen nemen, dan moeten we nu veel voorzichtiger zijn, denk ik, dan we zijn in de discussie. Ja. En dus het is...
In de discussie lijkt er al heel veel meer mogelijk dan dat in de praktijk
het lijkt
kan.
Alsof als je één stap zet, dat je dan ook een andere stap kan zetten. Mm. Het is net omgekeerd. Als je zegt, we willen de scholen open doen na Pasen, dan moet je nu tegen heug en meug, hoe vervelend, ook telewerken. Als je zegt, je mag met 10 mensen buiten rondlopen, dan moet je ook zeggen, maar binnen 1 iemand, ja. En dat is een van je knuffelcontacten.
Het een kan niet
zonder
het ander. Mevrouw Vliege, ik wil met u eindigen. Is er iets positief dat u overhoudt aan dit voorbije jaar?
Ja, ja, absoluut. Ik denk... waar ik spontaan aan denk, de camaraderie, de innige werkcontacten tussen heel veel van die experts / virologen. Daar zitten ook economisten tussen die zich viroloog noemen. Maar in de bredere, dat is echt heel fijn. Dat is echt... en ook met collega's van het commissariaat. En in de brede zin iedereen die met die crisis bezig is. En dan, waar ik echt mij elke dag over verbaas, er wordt heel veel gefocust op de bagger die we over ons heen krijgen, maar er zijn vele malen meer positieve reacties die we krijgen. Burgers in, mensen die zeggen, ik doe mee, wij doen voort. We gaan ermee voort, zolang dat jij ermee voort gaat.
Zeer veel moedige
dat
mensen.
Is heel
dat
belangrijk.
Is ook zo. En ik onthoud dat we jullie over een paar maanden, ik zal er geen datum op plakken, samen in een jazzclub vinden. En dan,
absoluut,
dat we dan zeker weten dat het voorbij is. Ik dank jullie allebei. Zeer goed, social media. Ik dank jullie allebei voor jullie komst. Erika Vliege en Frank van den Broeke. Morgen blikken we hier terug met patiënten.